Geliefde gemeente, letten wij vanmiddag op zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 18. Daar wordt gevraagd in vraag 46. Wat verstaat gij daar weder opgevaren ten hemel? Het antwoord luidt dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Het antwoord luidt, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Het antwoord luidt, ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Tot zover. Wij letten dus, gemeente, op opgevaren ten hemel. We letten een ogenblik op het feit van de hemelvaart. We letten op het antwoord dat gegeven wordt op de bezwaren. En in de derde plaats het heil van de hemelvaart van de Heer Jezus voor ons. Dus we letten op het feit van de hemelvaart, het antwoord op de bezwaren en het heil van Christus hemelvaart voor ons. Ja, dat is een ingrijpend artikel van de hemelvaart, opgevaren ten hemel. Want dat heeft een achtergrond. Het staat er als een belijdenis, als iets dat nieuw is, iets dat niet meer in de aard der dingen opgesloten ligt. Dat er een hemelvaart zou zijn van de aarde naar de hemel. Oorspronkelijk dacht ik, zou je misschien het zo voor mogen stellen. Elke vergelijking gaat natuurlijk mank, maar om het een klein beetje te verduidelijken. De Heer heeft de hemel en de aarde geschapen. Nou weet ik wel, je kunt bij het woordje hemel, kun je denken aan de wolkenhemel, de sterrenhemel. Er is ook sprake van de zevende hemel, ook wel van de derde hemel, de hemel der hemelen. En ik weet dat wij ons daarbij moeilijk iets kunnen voorstellen. Dat is voor ons mensen al niet te begrijpen. Maar, al kunnen wij iets niet begrijpen en al kunnen we ons zoiets niet voorstellen, het is toch vleeselijke kortzichtigheid en ons ongeloof en onze dwaasheid als we daarom zouden zeggen, nou, ik kan de hemel nergens vinden. Of, waar is dat dan ergens? Hoe moet je daar komen? Hoe lang duurt dat? Enzovoorts. En je daar bent, is dat dan in het heelal? Is het buiten het heelal? Waar is dat ergens? En bij de vermenigvuldiging van de wetenschap hoor je dan ook mensen die zeggen, die van de ruimtevaart bijvoorbeeld, van ja, we hebben geen hemel gezien, we hebben niks gezien. Ja, wel wat gezien, maar geen hemel. Geen troon van heerlijkheid. Ja, natuurlijk vorm je daar bepaalde gedachten over. En waarvan je ook niet weet of die goed zijn. rijk bepaalde dingen. Zo moet je dat ook aanvoelen bij de catechismusprediking. Rijk ik aan dat je er misschien ook eens over denkt of zo. Nou, ik denk altijd, of altijd, de laatste jaren, of dat je met die dingen bezig bent, zeg maar, dat het allemaal waarschijnlijk heel anders is als dat wij denken. Kijk, wij denken aan oneindige afstand. Wij denken aan een lokaliteit. Misschien is dat goed. Maar in de Bijbel kun je merken, daar wordt zo gauw als het over de hemel gaat, waar de Heer dan zijn heerlijkheid het meest openbaart, waar de Heer Jezus naar opgeheven is. Als je de Bijbel leest, dan zeg je, ja, maar het is toch blijkbaar ook heel dichtbij. Stefanus, die ziet het. Die ziet de hemel geopend. En de Heer Jezus staan aan de rechterhand van God. Er is zomaar een stem, opeens, die ze horen, dichtbij. Dit is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En later weer die stem. En ik zal hem verheerlijken. Een donderslag. Kijk, aan de ene kant voel je, wij zijn gebonden aan een bepaalde dimensie. Een bepaalde manier van denken, die verandert ook. Dus, het is voor ons mensen haast niet, totaal niet mogelijk om ons iets voor te stellen. Maar als je nou alleen maar denkt, dat ik geef maar een voorbeeld, dat onze ogen, die zien de dingen tot een bepaalde hoogte. Ik bedoel niet hoog in de lucht, maar een bepaalde snelheid. Een kogel, die zie je niet meer. Maar die gaat wel door de lucht. Een vliegtuig zie je nog wel. Maar wij kunnen dus tot op zekere hoogte bepaalde dingen zien. Als ze die snelheid hebben, die wij nog via onze ogen en hersens kunnen opnemen. Zodra het sneller gaat, kunnen wij het niet meer zien. Heb je nou weer zoiets? Wat is er om ons heen dat wij niet kunnen zien? Ja. Dat is ook zo met ons gehoor. Kennelijk is er een dimensie waar wij geen weet van hebben. Nou ja, we weten er wel iets van, want die profeet Elisa, die zei toen ze omringd waren door de vijanden, hij zag het, zijn ogen waren ervoor geopend. Maar die jongen die bij was, stond het klamme zweet in zijn handen van angst. Hij denkt, dit overleven we niet, nou zijn we erbij. En dan zegt Elisa, Heere, open die jongen zijn ogen. En God hoort. En dan ziet de jongen opeens ook wat Elisa ziet. Hij ziet dat er tussen die vijanden en het punt waar zij zich bevinden, is nog een leger. Hemelse heerscharen, vurige wagens en paarden. Kijk, daar heb je weer zoiets. Dat, hoe moet je dat nou zien? Was dat nou geloofsoog? Ja, dat zou ik zo niet durven zeggen. Dat was realiteit. Realiteit. Want wij geloven de dingen die we niet zien. Wij geloven dat ook. Maar wij zien ze niet. Maar daarom zijn ze er wel. Wat zien wij ervan dat de engelen des Heren die scharen zich rondom degene die hem vrezen? Dat zie je niet. Wie ziet die engelen als onze kindertjes naar school gaan? Over de drukke straat? Door het verkeer? Dat zien we niet. Dat wil niet zeggen dat er daarom geen ongeluk kan gebeuren. Maar hoeveel ongelukken worden er afgewend zonder dat wij het weten? door de gedienstige geesten. Je voelt al aan ergens intuïtief. Hé, daar is iets, een wereld, waar wij gewoon niet in kunnen kijken. Alleen sommige van Gods kinderen, die hebben voor een moment, voor een ogenblik, hebben ze daarin mogen zien. En soms was het nog op de aarde, was het niet eens een blik in de hemel, maar op de aarde, wat er hier al gaande was, wat er nog meer is dan dat wij zien, maar soms zoals Stefanus ook in de hemel. En Paulus heeft ook een wonderlijke ervaring gehad. Die zegt, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Ik weet niet of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is. God weet het. Wat het geweest is. Maar ik ben geweest, zegt hij, in het paradijs. En ik heb onuitsprekelijke dingen gezien. Die een mens niet uit mag spreken. Waar iets in is van wat geen oog heeft gezien en geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Wat God bereid heeft voor degene die hem vrezen. En opdat ik mij niet zou verheffen vanwege die uitnemende openbaring, heeft God mij gegeven een engel des Satans die me met vuisten slaat. Maar het is wel een diep ingrijpende ervaring voor hem geweest. Waarbij hij werkelijk, geestelijk of lichamelijk, hij weet het zelf niet, maar dat hij opeens aan die andere kant geweest is. Soms denk ik dat er maar een dunne wand is. En stel ik me het zo voor, er komt een ogenblik dat God de gordijnen opendoet. En dan is alles open. Dan wordt er gezien dingen die we niet hebben gezien. Ja, de zaak is, dat zal wat wezen. Wat kan daar bij ogenblikken het hart naar uitzien dat de Heer de gordijnen opendoet? Als we ons verbonden mogen weten. Als we iets mogen weten van die Heer Jezus Christus. Dat Hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij zijn dierbaar bloed heeft gestort. Zodat het een eeuwige winst betekent. Nou ja, dat is niet voor te stellen. Het is niet voor te stellen. En het is misschien verkeerd hoor, maar soms kun je ook wel eens nieuwsgierig zijn. Gewoon nieuwsgierig. Ik heb wel eens gevraagd, Heer, alsjeblieft, laat nou eens even kijken, mag nou eens even om de hoek kijken. Want daar zou ik zo blij mee zijn en dan zou, ja, daar komt de mens weer tevoorschijn, dat puur vreselijke, dan zou ik het over kunnen brengen. Maar dan is daar het woord. Als zou er iemand uit de doden opstaan? Ze zouden zich niet laten gezegd. Ze hebben Mozes en de profeten. Die hebben we gekregen van de Heer. Het eeuwig blijvende woord. Dus dat heeft de Heer niet gedaan. En dat doet de Heer ook niet. Maar dat het zo zal zijn zoals die man zei. Die ging sterven. En toen zei hij, ik weet niet of dat ze iets aan hem vroegen. Hij zegt, ja, hoe het zijn zal, weet ik niet. Maar ik weet wel dat het al mijn verwachtingen verre en verre zal overtreffen. Daar had hij gelijk. Dat geloof ik ook. Maar goed, dat was even een kleine uitstapje. Maar ik had het over een beeld. Ik wil het graag verduidelijken, maar het is altijd gevaarlijk. Er zitten altijd dingen in die gaan niet op. He, maar laat het nou eens even zo stellen. Hemel en aarde, die horen ergens bij elkaar. De aarde is niet de hemel en de hemel is niet de aarde, maar de hemel is toch. toch wel iets dat door God geschapen is. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Nou, de hemel is dus ook door God geschapen. Niet alleen de wolkenhemel, de sterrenhemel, maar ook wat wij dan noemen, bijbels gezegd, de hemel der hemel. Is door God geschapen. De hemel is dus niet hetzelfde als God. Daarom is het niet goed dat sommige mensen de gewoonte hebben, als de hemel het wil, en als de hemel dit, en als de hemel het over besloten heeft. Dat is eigenlijk niet bijbels. Want de hemel is niet God. De hemel is een schepping van God. Maar wij weten dat die hemel een grotere heerlijkheid, grotere majesteit heeft gehad in de begin al dan de aarde. Naar ons menselijk voorstellingsvermogen zou ik dus dit beeld willen gebruiken. De aarde is goed door God geschapen. Maar dat bestaan van Adam en zijn geslacht was niet bedoeld om in die trap te blijven, maar er was als het ware een doorgang naar de hemel, die in de weg van de gehoorzaamheid, van het blijven in Gods liefde, het willen blijven schepsel van God, verkregen zou kunnen worden. Daar stond als sacrament als het ware de boom des levens, heenwijzende naar het eeuwige, onvergankelijke leven, naar een staat die de heerlijke staat hier op aarde nog te boven zou gaan. Ik zou het haast zo willen zeggen, die tunnel, hè, die doorgang, die passage, hè, die zal nog opgeheven worden, en er zal hemel en aarde, die zullen gewoon als het ware in elkaar overgaan. De hemel zal de aarde ontvangen en de aarde zal de hemel ontvangen. Maar dat is niet gebeurd. Dat weten wij uit het woord van God, de zondeval. En nou stond die hemel en die aarde vriendelijk tegenover elkaar. Ze waren min of meer aan elkaar verbonden door de weg van de gehoorzaamheid. De weg van het blijven bij de Heer. Maar die weg is kapot. Die weg is door de mens verloren, verwoest. Nou valt als het ware de aarde terug op zichzelf. En de hemel ook. Waar God is. Er is geen weg meer. Er is ook geen ontsnappingsmogelijkheid meer om vanuit, laten we zeggen, vanuit die voorhof, de aarde, om via die voorhof te komen tot het heilige der heiligen, waar de Heere zijn heerlijkheid het meest openbaart. Het lijkt er meer op dat er nu een wederzijdse afstoting is, de aarde. De hemel wil niks meer van de aarde aanvaarden. Het kan niet meer. Die weg, gehoorzaamheid, liefde, die is kapot. Nou vallen we op ons eigen terug. En nou zie je opeens die begrenzing komen van de aarde. Opeens is daar die onherroepelijke lijn, die engel met dat zwaard, die de weg bewaakt naar de boom des levens, dat de mens daarvan niet zal eten en leven tot in eeuwigheid. Kan niet meer. God zelf heeft een onherroepelijke scheidslijn getrokken. En dan zei ik al, nou hebben de mensen natuurlijk wel geprobeerd. Ze hebben een toren willen bouwen welke opperste in de hemel reikte. Het is mislukt. De mensen zijn nog altijd bezig om die hemel binnen te halen. Vooral om die hemel hier op aarde binnen te halen. En anderen proberen de aarde weer, zichzelf weer in de hemel te krijgen. Maar door het gesloten circuit waar we inzitten, is het meest voorkomende dat de mens probeert de hemel weer naar de aarde te trekken. Dat hier hemelse situaties ontstaan, hemelse maatschappijen en verhoudingen en noem maar op. En alles mislukt. Alles mislukt. En ook in de kerk mislukt. Ook in de kerk mislukt. Want je merkt, die mens die dat in zich heeft, om dat verloren paradijs, maar boven alles, om die eeuwige vastheid en blijdschap te vinden, die grijpt mis. Dat zie je in de kerk. Mensen willen soms wel net doen alsof de kerk al de hemel is, maar het is toch niet waar. Het is toch niet waar. Elke keer weer merk je toch, al heeft God voor een vereniging gezorgd, tussen hemel en aarde, maar toch merk je, wij als mensen in de wereld niet, maar ook in de kerk is die heil staat, die staat der heerlijkheid, die staat van eeuwige blijdschap, niet te grijpen, niet te realiseren, we kunnen het niet maken. Alles is in beweging. Daartegenin. Daar worden wij ook mee aangevochten. Daar kun je tenminste mee aangevochten worden door de Satan, de duivel in je eigen verkeerde hart. Als daar de klemtoon op gelegd wordt, zeggen, nou ja, wat merkt u daar nou van? Het is toch allemaal één. Nou, het is allemaal hetzelfde. Wat heeft nou een mens boven een beest? Wat heeft nou degene die gelooft boven degene die niet gelooft? Iedereen gaat tenslotte dood. En nou ja, wat blijft, hoe zie je soms dan een zogenoemde gelovige, zo praat dan de ongelovige. Wat zie je daar nou van soms? Hij heeft het net zo benauwd als een ander, of nog benauwd. Hij heeft net zoveel pijn. Wat doet hij nou met zijn geloof? Wat kan hij nou? Al die dingen zijn verzoekingen om ons te doen vertwijfelen. Maar tegelijkertijd moet het ons eigenlijk niet zo vreemd zijn, omdat bij ons vandaan is de wereld, de aarde, gewoon een gesloten circuit. Die aarde kan mooi zijn, op sommige momenten, die aarde die is in principe, dat is geen vergif, dat wij er een vergifbelt van gemaakt hebben, dat is even vers 2. Maar de hemelen verkondigen zijn eer, het uitspansel verkondigt zijn handen, werk enzovoort. Maar toch, het is min of meer zo gesloten. Het is niet meer dat voorportaal wat het oorspronkelijk bedoelde. Hè, om als het ware door de hemel te ontvangen worden en andersom. Die weg is stil, onbegaanbaar. Wat is nou het feit? Daar zou ik op letten. Het feit van Christus hemelvaart. Ik weet wel, Elia is ook en Henoch, die zijn door God opgenomen. Dat waren voorproefers. Dat waren geen heilsfeiten. Dat was omdat God zijn werken van eeuwigheid bekend zijn. En omdat het lam al voor de wereld er was, stond hij in het besluit van God als een geslacht lam voor het aangezicht van de Vader. En daarom kon als het ware de Vader vooruitgrijpen. Dat hij die enkeling die het hem behaagde tot onze lering en troost heeft opgenomen. Ten hemel. Met lichaam. Naar lichaam en ziel. Dan zullen ze ongetwijfeld een verheerlijk lichaam hebben gekregen. Direct. Maar kijk verder. Dat is maar een enkel geval. Verder merk je alleen maar. Ja. Verzameld worden tot je vaderen. Je merkt, hij stierf. Hij gewoon zonen en dochteren. En dan lees je dat aan de ene kant dat wonderbaarlijke schone, dat het leven doorgaat, dat God zorgt dat het doorgaat. Aan de andere kant lees je die werkelijkheid van niets is hier blijvend, alles hoe vast ook zal eenmaal vergaan. Wat is een mens? doordat hij weg is. Weg. En nou is Jezus Christus gekomen. Dat hebben we gehoord. In de belijdenis van de kerk wordt daar de aandacht voor gevraagd. Dat Jezus Christus geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. En dan zie je, als het ware die keer, dan krijg je, daar heb ik met de opstanding getracht sterk op te wijzen, dat ontzaglijk verheugende van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij staat op. Maar hij is nog hier. Hij is nog hier. 40 dagen. Hoewel in zijn woord is een profetie. Hij zegt in de tegenwoordige tijd: ik vaar op. Dat is ongehoord. Dat heeft hij nog niet gezegd. Elia ook niet. Nee. Die konden dat niet zeggen, want die werden alleen maar opgehaald. Jezus werd ook opgeheven, maar hij is ook opgevaren. Nou is hij opgestaan van de doden, en nou na 40 dagen, dan neemt hij zijn jongeren mee. En dan wordt de weg ontsloten. Dan gaat Jezus Christus, we horen geen bazuinen waarover we gezongen hebben, maar nogmaals, ik denk, dat weten wij ook niet, want onze oren hebben het misschien niet op kunnen vangen, de oren van de discipelen. Maar de hele hemel, als je in de openbaringen leest, is een en al beweging. Dat is geen stille boel in de hemel, maar er is activiteit, daar is voortgang, er is beweging, daar wordt gezongen, daar wordt gespeeld, daar wordt geroepen. Dat is van alles. Dus misschien dat het buiten de gehoorgrens gelegen heeft van die mensen. Kan ook best. Maar in ieder geval, de Heer neemt ze mee. En nou dat ontzagwekkend gebeuren. Daar komt nou de aarde tot de hemel. Waar nooit meer één vrucht geweest is. Geen mensenkind die weg kon vinden, want die was er niet meer. Hij kon niet meer tot die staat der heerlijkheid opklimmen. Tot die onvalbare, eeuwig blijvende vastheid van vreugde in de Heer. Kon niet meer. En nu gaat daar, leg even de nadruk op het feit dat hij ook waarachtig en rechtvaardig mens is. De oudste broeder, de zoon des mensen, vlees geworden woord. Nu wordt hij voor hun ogen opgeheven. Maar hij is daar zelf ook bij betrokken. Hij vaart ook op. Ik vaar op. Je ziet er dus een daad van de Vader en een daad van de Zoon. Maar in dat feit wordt eigenlijk het geheim ontsloten. Daar is weer de weg. Daar is wat ons gescheiden hield van God. Gehoorzaamheid. Vertrouwen. Liefde. Het wegdragen van de straf. Wat wij niet hebben. Wat we nooit hebben kunnen volbrengen. Waarom we ook nooit uit dat gesloten circuit uit konden komen. Omdat de weg, de gang daar naartoe, is niet meer. Dan zie je nu voor het eerst een waarachtig en rechtvaardig mens die dat doet. Met goddelijke heerlijkheid en kracht. Voor het eerst in die duizenden jaren na de zondeval is daar iemand die echt ons vlees en bloed heeft aangenomen en die waarachtig voor het oog van zijn jongeren ten hemel vaart. Daarom is hij voor het oog van zijn jongeren ten hemel gevaren. Om die troost te geven. Er is een weg. Er is toch een weg. De hemel, nee, De Zoon des hemels, de Zoon des vaders is gekomen op de aarde. En zo is hij weer degene die door de hemel ontvangen zal en kan worden tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Dat kan. Dat is het bewijs. Dat hij voor de ogen van zijn jongeren, die mensen hebben niet geslapen, die mensen die zijn niet, hoe noem je dat, psychisch overspannen geweest. Die hadden geen hallucinaties of iets dergelijks, of mensen ervan willen maken. Nee. Die mensen hebben werkelijk stom verbaasd hebben ze gestaan toen ze dat zagen. Toen ze zagen, hoe stom dan mogelijk. Daar gaat hij. Naar de hemel. En er is geen engel met een vlammend zwaard die hem de weg verspet. Er is geen gesloten circuit. Hij gaat zo. Zo niemand kan hem tegenhouden. Grenzen van tijd en van ruimte zijn weg. Gelden niet meer voor hem. Hij is in die andere dimensie, zou je zeggen. Hij is niet meer gebonden. Oh, wat moet dat voor de jongeren een troost zijn. Wat moeten ze daar op dat moment toch een hevig verlangen hebben gehad. Dat verandert wel weer. Want ze staan nog met allebei hun benen op de grond. Maar wat moet dat verlangen op dat moment groot geweest zijn om mee te mogen gaan. Dat hij ze mee zou nemen. Maar in feite gebeurt dat ook. Want hij is hun hoofd. Hun representerend hoofd bij de Vader. De tweede Adam. Hun leven is met Christus en in Christus verborgen in God. Als hij geopenbaard zal worden, zal ook hun leven geopenbaard worden. Daar komen zij voor de dag. Oh, wat moet dat feit van de opstanding dan een eeuwige vertroosting zijn. Dat wij niet gedoemd zijn tot eeuwige opsluiting en afsluiting van dat andere. Van die gemeenschap met de Heer. Van dat wandelingen hebben voor zijn aangezicht. Van dat mee te mogen zingen met de heilige engelen hem ter eer. Oh, dat is de troost ook van het feit. Voor zijn discipelen, hij is opgeheven. De hemel kan hem ontvangen. De rekening is betaald. Voor het eerst vaart deze waarachtige mens op ten hemel. De eersteling, het begin der schepping Gods. Er komt nog iets bij, dat feit, dat zit erin, verborgen. Hij is opgeheven, maar hij is ons ten goede daar. Hij is daar ten goede. Dat wil zeggen, hij komt daar met zijn verzoening. Met zijn volbrachte werk. Hij gaat in het binnenste heiligdom om nu, zegt de Hebreeënbrief, te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Ten goede. Aan Elia hebben we niet zoveel en aan Henoch. Dat begrijp je wel, die zijn blij dat ze er mogen zijn. Maar ja, die kunnen ons niet helpen. Die zijn ook geholpen. Maar nou Jezus Christus, die sterke held, die triomfator, die overwinnaar van de dood en van de hel. Die kon zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar hij kan wel wat doen, hij kan alles doen. Hij heeft gezegd, het is beter voor jullie, het is nuttiger dat ik wegga. Dan komt de trooster. En die zal jullie wel leren en onderwijzen. Dat is het feit van de heerlijke hemelvaart, die troost. Want er is ook een grens, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is een artikel apart, dat komt ook nog wel aan de orde, zo de Heere wil. Maar laten wij het houden bij het woordje totdat. Hij komt terug. Hij komt terug. Hij komt zegenend terug. Zijn handen gevuld met goede tierenheid en waarheid. En barmhartigheid. En liefde. Deze Jezus die gij zo hebt zien opvaren, die zal ook alzo tot u wederkomen. Laat het woord, ik ben met u liegen, al de dagen tot een levende troost zijn. Nu ontsluit hij weer de poort van het hemels paradijs. Hij is binnengegaan. Nu is er toch een verbinding. Nu blijkt dat God de schepping die door ons verwoest is, niet heeft afgeschreven. Niet heeft afgeschreven. Want hij zegt, ik schep een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Al gaat alles wat verderfelijk is eraan, al gaat het zuiverend vuur zo ver dat de elementen branden en smelten, toch geloof ik dat wij mogen zeggen, God geeft het niet prijs. Hij heeft de duivel, de zonde, de dood, die wel. Maar ook zijn schepping zal door de vuurbrand heen in grote heerlijkheid behouden worden. Vandaar het zuchten dat wij ook niet kunnen horen. Soms denk je dat je het hoort. Dat denk je soms. Daar moet alles aan meewerken. Het weer, het riet, het water, de wind, de bomen. Dat is net of je het ook hoort. Het schepsel zucht. En dat je opeens weg wil. Met alles. Omdat je toch opeens gewaar wordt een onzichtbare druk. Aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig. Nee. Nee, het wil heerlijk gemaakt worden. Zelfs datgene wat niet praten kan, heeft dan een taal. En dan word je ook bang soms. Bang. Want dan is er overal een zekere dreiging. Een dreiging van de dood en van het oordeel. Maar nu zegt Paulus die wonderlijke woorden, die hoopgevende woorden, op hoop. Het hele schepsel zucht als in baarmoedersnood zijn. Maar op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid des der zonde en des doods. Dat ze zal mogen delen in de heerlijkheid van de kinderen Gods die verlost zullen worden. En hoe dat zijn zal, ik weet het ook niet. Maar hij komt. En hij maakt schoon schip. En de bergen zullen vrede dragen. En ik weet al bestaat, daar is geen zon en geen maan. Het lam zal het licht wezen. Ik weet niet of dat betekent dat de zon er niet meer zal zijn. Het betekent wel dat er geen nacht meer zal zijn. Geen nacht. Dat er ook niet die ondoorgrondelijke diepte van het water van de zee zal zijn. Met zijn geheimvolle schoot. Die verschrikt me. Het zal doorzichtig als glas. Ik weet het niet. Maar de Heer heeft er wel iets over gezegd. Over poorten en over een stad die verlicht is door God zelf. De nacht is er niet meer bij. Dat geloof ik zeker. geen nacht meer. Misschien is er altijd wel een licht dat we geen zo nodig hebben. Het licht van de Heere zelf. Maar totdat hij komt terug. In principe hebben de hemel en de aarde elkaar gekust. Toen Jezus opvoer den hemel. Dat is het feit. Nou, letten we nog eens even op een paar bezwaren die er genoemd worden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld zoals hij ons beloofd heeft? En ik vat gelijk vraag 48 er nog maar even bij. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? In hoofdzaak lopen deze vragen over het Lutherse standpunt, tegen het Lutherse standpunt eigenlijk. Luther die liet in zijn voorstelling de menselijke natuur, het mens zijn, de mens Christus Jezus, dus op een zodanige wijze door de goddelijke natuur vergoddelijken, dat hij eigenlijk niet echt mens meer was. Ze noemen dat met een geleerd woord de ubiquiteitsleer. Dat is de leer van de alomtegenwoordigheid van de mens Christus Jezus. Ik weet wel, dat is niet zo makkelijk en Luther had dat ergens natuurlijk ook nodig, want hij leerde dat Christus ook in, met en onder de tekenen van brood en wijn in het avondmaal aanwezig was. Maar goed, ik wil er niet te diep op ingaan, dat is vermoeiend op zo'n warme middag misschien. Ook, maar als we maar begrijpen waar het om gaat. Hè. Christus heeft gezegd, ik ben met jullie. Nou, daar zou een Lutherse dus uit kunnen zeggen van, nou zie je wel, hij is ook met ons in het brood en in de wijn. En als jullie zeggen, ja, maar hij is naar zijn goddelijke natuur, trek je dan de twee naturen niet uit elkaar. Jullie beschuldigen ons dat je de twee naturen vermengt. Maar trekken jullie dan de twee naturen van Christus niet uit elkaar? Door te zeggen, ja, als God is die wel bij ons en met zijn genade en met zijn geest is die wel, maar als mens is die in de hemel. Nou, daar wordt dan kort het antwoord op gegeven, op die bezwaar. Er wordt gezegd, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn mens zijn is die niet meer bij ons. Maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest, wijkt hij nooit meer van ons. Ja, ik wil er toch nog wat aan toevoegen. Er is niet voor niks altijd over gestreden bij het avondmaal. Wat wordt gegeten? Maar goed, ik wil er toch nog iets aan toevoegen. Ik zou toch ergens willen benadrukken. Het is waar, het is volkomen waar. Naar zijn godheid is hij bij ons. En naar zijn majesteit, de majesteit van zijn woord, van zijn evangelie, van zijn persoon, van zijn daden, en de geest en genade, en dat blijft hij tot aan het einde van de wereld bij ons. Maar, toch ook een klein beetje, op een bepaalde manier, als mens. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een woord uit de Korinthebrief. Gij hebt de zin van Christus. Van Christus. Christus is als mens met lichaam en ziel is die niet meer hier. Maar hij kan hier op aarde, in zijn broeders en zusters, kan hij hoe ook ten dele zo in het hart wonen door het geloof dat er iets van die Christus openbaar komt. Ook al zijn wij daar nog niet verheerlijkt. Er kan iets in het volgen van die voetstappen gevonden worden, waarop hij toch op een bepaalde manier zichtbaar wordt in een op zichzelf armzalig mensenkind. bij me begrijpt. Kinderen, als je nou bijvoorbeeld, je komt thuis bij je vader en moeder, als je ze nog hebt, en je ziet er iets in, ja, iets, waar je zo blij mee bent, iets van, ja, van God. Ja, dan kun je eigenlijk beter zeggen, iets van Christus. Iets van Christus, dat is iets van Christus. Die zin van Christus, die in hem als waar mens hier op aarde zichtbaar werd. Als die zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Dan kan het zijn dat je in je moeder of in je vader, al zeggen ze, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen, dat je er iets van Christus ziet. Natuurlijk op een bepaalde manier. Maar ik wil dit alleen maar zeggen. Hè? Al is het waar dat hij met zo'n godheid, maar laten we dat wel benadrukken, maar tegelijkertijd niet vergeten, omdat hij God is, en omdat hij groot is, vol van majesteit, en omdat hij een geest heeft, en een geest verworven heeft, en genadig is, daarom kan hij ook afdalen. En in de een meer, in de ander meer, kan hij iets van de gestalte aannemen hier op aarde. In zijn kinderen, die dat niet van zichzelf hebben. Het is misschien een gewaagde gedachte. Maar ik wil hem toch noemen. Ik geloof niet dat het buiten de schrift is. Dat er kunnen momenten zijn. Ja, alsof Christus toch in vlees en bloed, al is het nog niet het verheerlijkte vlees en bloed, maar dat hij hier als het ware zichtbaar wordt. Wat denk je van zulke momenten, zelfs in het Oude Testament, als die Jacob nou ziet? Het is een arm mens. Hij wacht op de zaligheid des Heeren, maar tegelijkertijd zie je er toch ook iets in van, ja, van Christus, als die zegenend zijn handen uitbreidt over die jongens. En Jozef, als die zegt, ik sterf, maar God zal u gewis zullen bezoeken. Op die manier bedoel ik het. Dat hij, ik weet wel, als persoon, waarachtig mens, is die in de hemel. Maar soms zie je hem in een kind. Ja, vergeef me het. Ik hoop dat ik niet tot oneer van zijn heerlijkheid en van dat eenmalige spreken. Maar ik lees het toch in de Bijbel. Eén planting in de gelijkmaking van zijn dood, zo in de gelijkmaking van zijn opstanding. Wij zijn hier nog aan het vlees, aan wereld, aan alles onderworpen, maar tegelijkertijd is daar toch al in principe dat andere gekomen. Nou, en als jij dan als jongen, als zoon of als dochter iets gezien hebt van Christus in je oude vader of moeder, dan mag je dat gerust zo zien. Dat je iets van Christus hebt gezien, hoewel hij als individu, als mens, naar ziel lichaam opgevaren is in de hoogte, hij is als God en als genadevol en als geestverwerver, is hij zo sterk dat hij een afdruk kan geven hier in de levens van op zichzelf genomen zalige mensen. Daarom, het gaat wel over de Godheid hier, daar wordt die vraag mee opgelost. Christus is wel bij ons. Ja, dat is een Godheid, genade en geest. Ja, maar daarom juist is die als waarachtig mens niet zo in het oneindige verdwenen. Maar er komt telkens iets openbaar van die middelaar Gods en der mensen. Ja, ik wil er maar niet aan de laatste vraag een antwoord. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Wil ik maar niet verder gaan. Dat kunnen we leven en welzijn nog een keer verder gaan. Maar samenvattend, geliefde gemeente. De weg is open. De weg is ontsloten. Er is geen reden tot wanhoop dat het dood loopt. U die gelooft, uw weg loopt niet dood. Al voelt u zich nog zo uit de aarde aards, nog zo ongelijkvormig, al voelt u nog zo sterk die tegenstelling tussen hemel en aarde, uw oudste broeder is door de hemel ontvangen. Nu is de weg geopend. Nu mag Jezus al zeggen, gij zult met mij in het paradijs zijn. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En ik zal het tot mij trekken, opdat jullie ook zij mogen waar ik ben. Dat dat onze troost mag zijn. En want je kunt goed bij zin hebben, hè, op dit moment, maar morgen kan het anders zijn. Ik zeg wel eens ons leven een beetje spottend. Ik heb een spotachtige aard misschien. Jantje lacht en Jantje huilt, zo is het bij ons vaak. Maar als dat ene die draad maar door dat leven heen mag. Gij zijt duur gekocht. Gij zijt en hij is voorgegaan. Tot in de hoogste hemel. Nou kan ik als mens zeggen, ik weet niet hoe ik er komen moet. Inderdaad. Je kan met je verstand wel zeggen, ja maar dan zal dit, dan zal dat. Maar laten we eerlijk wezen, als ons verstand bezwijkt en als we in coma raken of weet ik wat. Wat kun je dan nog denken? In dat licht gezien zou je zeggen, ik weet niet hoe ik er komen moet. De weg is zo toegesloten. Maar laat het dan eens aan hem over. Laat het eens aan hem over. Zijn eer is ermee gemoeid. Zijn liefde is erbij in het spel. Zou hij, die zo is neergedaald in de benedenste delen der aarde, zou hij de familie, zijn familie, voor eeuwig laten zitten, vergaan, hier op deze aarde, opgesloten met banden der duisternis. Dat gedoogt zijn glorie niet. Hij zal het doen. Amen.